Ik heb nog één mededeling namens de kerkenraad, dat aanstaande zondagmorgen de bevestiging zal plaatsvinden van broeder G. Born tot ouderling. Onze hulp en onze enige verwachting is ook in dit avonduur in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft en die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit zal laten varen de werken van zijn handen. Amen. Laten we samen gaan zingen op Psalm 119 en daarvan het 25e vers: gedenkt aan het woord gesproken tot uw knecht, waarop gij mij verwachting hebt gegeven. Dit is mijn troost, in druk mij toegelegd, dit leert mijn ziel u achteraan te kleven. Psalm 119, vers 25. Woord vanavond in het Oude Testament, Psalm 35. Psalm 35, vers 1 tot en met 9. Waarboven staat een vurig gebed om Gods hulp. Na de schriftlezing zingen wij Psalm 35, vers 1. Twist met mijn twisters, hemelheer, ga mijn bestrijders toch de keer. Wil spiesrondas en schild gebruiken om hun gevreesd geweld te fnuiken. Psalm 35, vers 1, na de schriftlezing. En die is Psalm 35, vers 1 tot en met 9. Een psalm van David. Twist, heren, met mijn twisters. Strijd met mijn bestrijders. Grijp het schild en de rondas. En sta op tot mijn hulp. En breng de spies voort en sluit de weg toe, mijn vervolgers tegemoet. Zeg tot mijn ziel, ik ben uw heil. Laat hen beschaamd en te schande worden die mijn ziel zoeken. Laat hen achterwaarts gedreven en schaamrood worden die kwaad tegen mij bedenken. Laat hen worden als kaf voor de wind. En de engel des Heren drijven hen weg. Hun weg zij duister en gans slibberig en de engel des Heren vervolgen hen. Want zij hebben zonder oorzaak de groeven van hun net voor mij verborgen. Zij hebben zonder oorzaak gegraven voor mijn ziel. De verwoesting overkomen hem, dat hij het niet weten. En zijn net, dat hij verborgen heeft, vangen hemzelf. Hij vallen daarin met verwoesting. Zo zal mijn ziel zich verheugen in de Heere. Zij zal vrolijk zijn in zijn heil.
MUZIEK
getuigenis van het ongetwijfeld geloof met de woorden van de 12 artikelen. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Het woord van God, gemeente, wat deze avond tot ons komt, vindt u in Psalm 35, het derde vers, het laatste gedeelte. Psalm 35, vers 3b. Deze woorden: zeg tot mijn ziel, ik ben uw heil. Laat hij voor alle dingen de Heer eerst bidden om zijn zegen. Heere God in de hemel, u brengt ons in uw goedheid en langmoedigheid, ook deze avond als gemeente weer samen, rondom uw woord. Het ligt weer open, Heere, wat een prediking. Want dat open woord, dat zegt al, ik heb een woord voor u. En wat zou het een wonder zijn als wij vanavond eens werkelijk de stem des Heren mogen horen, die zo heel persoonlijk zou zeggen tot een arme verloren zondaar: ik ben uw heil. Dan zijn we gered, Heren. Dan zijn we eeuwig zalig. Wil u dat geven, Heren, bij de jongens en meisjes van de gemeente? Geef dat ze heel jong u mogen vrezen en uit mogen zien naar dit woord in hun leven. Doe dat ook bij onze jongeren, Heren, in de branding van het leven. U weet in wat voor tijd ze leven, wat er allemaal op hen afkomt, hoe ze op jonge leeftijd al keuzes moeten maken met verstrekkende gevolgen. Heren, wilt u ze daarbij toch helpen? En dan weet u, Heren, dat er ook zoveel verleidingen zijn in deze wereld. En als we een hart hebben, Heren, dat nog niet vernieuwd is door u, o, wat zijn we dan toch gevoelig, heel gevoelig, voor de verleidingen. Ja, dan laten we alle verleidingen zo makkelijk toe. Maar Heer, het wordt zo anders als we u mogen leren vrezen. O, dan kunnen we ook die zwakke momenten hebben, dat de verleidingen ook de overhand krijgen. En toch, Heere, toch wilt u ook jongeren die u mogen vrezen staande houden. Hoe duidelijk hebben we dat niet gezien in de schrift bij een Daniël of bij een Jozef. Dat het mogelijk is om in een hele andere wereld, een goddeloze wereld, een afgodische wereld, toch staande te blijven en u te mogen vrezen. Wil u dan ook bij de jongeren, Heere, van de gemeente, de vrezen des Heeren werken? Dat als de vraag gesteld mag worden, wie heeft lust de Heere te vrezen, het allerhoogste en eeuwig goed, dat er ook onder de jongeren mogen zijn die oprecht mogen zeggen: ik, Heere, want u weet alle dingen, u weet dat ik u lief heb. Ja, doe dat ook bij de ouderen in het midden van de gemeente, Heere. Ook bij de hele ouden die al zoveel preken hebben gehoord en toch eerlijk moeten zeggen dat ze nog onverzoend zijn. Heren, wilt u daar nog eens wonderen doen ter elfde uren? Maar u weet ook, Heren, hoe vanavond uw kinderen naar uw huis zijn gekomen. En dan weet u, Heren, wie er onder uw kinderen te kampen hebben met de aanvechtingen van de duivel. En daar zal het ook vanavond over gaan. Dat juist in de aanvechtingen dat gebed geboren wordt: zeg tot mijn ziel, ik ben uw heil alleen. Heren, zou u het nog eens willen zeggen tegen uw kinderen? U weet dat ze er toch naar uitzien, heren. Want het kan zo dor zijn en zo arm in het geestelijke leven. Maar toch, toch blijft op de bodem van het hart altijd iets van de liefde liggen, heren, dat niet uitgeblust kan worden. Wil u het dan vanavond door uw geest weer eens aanwakkeren, dat het weer warm mag worden van binnen, dat het weer een brandend hart mag worden? Hoe lieflijk, hoe vol heilgenot, o heren der lege scharen, God zijn mij, uw huis en tempelzangen. Hoe branden mijn genegenheden om zeren voor of in te treden. Mijn ziel bezwijkt van sterk verlangen. Mijn hart roept uit tot God die leeft en aan mijn ziel het leven geeft. Zo bent u toch, heren, voor uw kerk. Mag uw volk dat vanavond nog eens ondervinden. En wilt u ons ook helpen wanneer wij geroepen worden dit woord uit te dragen in het midden van de gemeente. Zonder u kunnen wij niets doen, heren. Wilt u ons kracht en wijsheid geven, een stem om te spreken. En opnieuw willen wij elkaar aan u opdragen. U weet, heren, welke zorgen en noden er in het midden van de gemeente zijn. Heren, wees met onze gezinnen. Help de vaders en de moeders om de kinderen te mogen opvoeden. Wees ook bijzonder met diegenen die geen kinderen hebben en er zo naar uitzien. Heer, u bent toch een God van wonderen. We hebben het samen beleden. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van hemel en van aarde. Heer, wilt u dan eens wonderen doen? En als uw weg anders is, Heer, dat wij mogen leren achter u aan te komen. En wil u dan zelf maar een weg wijzen die wij mogen gaan in het leven, dat we toch een taak mogen krijgen in ons leven. Gedenk ook die gezinnen, heren, waar kinderen zijn die bijzondere zorg nodig hebben. Heren, wilt u ook daar de ouders bij helpen en ook de instellingen waar zulke kinderen wel eens mogen zijn. Heren, wilt u ze helpen? Wees ook met allen die zorgzaam mogen zijn. In de gezondheidszorg wil u ze daar kracht voor geven en wijsheid. Liefde tot de zieke mensen, de zieke naasten. En heren, dat ze tot een hand en een voet mogen zijn. Heren, wij willen u ook bidden voor ons land en volk. Volgende week zal een belangrijke week zijn, heren. Onze koningin zal afstand nemen van de troon. En heren, wilt u haar gedenken? Ze is ook een weduwe. Hartelijk dank voor alles wat u in haar aan ons hebt gegeven. En wilt u geven, heren, dat ze u, de koning der koningen, mag leren kennen. Wees ook met onze koning, die straks koning zal zijn over ons volk. Geef dat het een man mag zijn zoals David, een man naar uw hart. Ja, dat het een man mag zijn die afhankelijk is van de koning der koningen. Wilt u hem gedenken met zijn vrouw en kinderen, als straks die grote taak op zijn schouders ligt. Wees ook met onze overheid, heren. We mogen wel vrezen als wij zien wat er allemaal beraamd wordt. Heren, alles wat van u is, moet weg. Wat een antichristelijke machten zijn er toch gaande in ons land, ja, over de hele wereld. Maar heren, wilt u nog opstaan in de strijd? En wilt u nog waken over uw kerk? En bijzonder die mannen gedenken die regeren mogen bij een geopend woord en met gevouwen handen. Dat ze vrijmoedigheid en blijmoedigheid mogen hebben om elke keer maar weer uw stem te mogen horen laten klinken in de vergaderzalen. Begeef en verlaat ons niet, heren. Wees ook met uw kerk. We schamen ons diep, heren. Althans, zo zou het moeten wezen. Vanwege de verscheurdheid en de verdeeldheid. En toch, heren, onbegrijpelijk wonder, zal er straks één kudde overblijven met één herder. Heren, geef dat we een levend lid van die kudde zouden mogen zijn. Wees in het bijzonder met dat deel van uw kerk wat het zo zwaar heeft. Wat vervolgd wordt, wat geslagen wordt, wat in de gevangenissen zit. Heren, soms niet om uit te houden. Wil u het geloof versterken, dat ze mogen zien op die overste leidsman en voleinde des geloofs. Zo wacht het alles op uw zegen, heren. En we hebben niets verdiend. Daal nog af met uw lieve geest. En dat het nog een bed al zou mogen zijn. U hebt het vanmorgen zo willen welmaken. Mag het vanmiddag ook weer zo zijn, heren. Dat het goed mag wezen. Naar uw eigen belofte. Waar twee of drie in mijn naam vergaderd zijn, daar ben ik in het midden. Heere, wij doen dit niet pleitend op onze verdiensten. We hebben niets, Heere, schuldige handen. Maar wij doen een beroep op die biddende en dankende hoge priester, die daar is aan uw rechterhand en altijd leeft, altijd, om voor uw kerk te bidden. Amen. Wij gaan samen zingen uit Psalm 56, vers 1. Gena, o God, bescherm mij door uw hand. Zie hoe ik ben omringd aan alle kant. En vers 2. Maar word ik ooit met bange vrees belaan, dan zal op u mijn vast betrouwen staan. Ik prijs in God zijn woord, ik steun voortaan op hem. Zou vlees mij deren? En ook vers 4. Gij weet, o God, hoe ik zwerven moet op aard. Mijn tranen hebt gij in uw fles vergaard. 1, 2 en 4. Van Psalm 56 en dan krijgt u weer gelegenheid om de Heere te dienen met uw gaven. Na de preek gaan wij samen zingen Psalm 85, vers 3. Merk op mijn ziel wat antwoord God u geeft. Hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft. Zijn gunstgenoot van blijde troost en vrede. Psalm 85, vers 3, na het amen van de preek. Geliefde gemeente, toen de Heer Jezus zijn laatste reis op aarde begon, toen kwam hij langs de stad Jericho. En jongens en meisjes, weten jullie wie er bij de poort van de stad Jericho zat op de grond te bedelen? Juist, Bartimeus. Een blinde man. Heel zijn leven kon hij niet zien. Altijd donker. En op een dag zit hij daar en dan hoort hij toch zoveel mensen op de been dat hij nieuwsgierig wordt. En gaat vragen, wat is er toch aan de hand? Waarom zijn er zoveel mensen op de been? En dan krijgt hij antwoord, Jezus van Nazareth komt voorbij. En wat gaat hij dan doen? Roepen. Zien kan hij niet, maar roepen kan hij. Gij zoon van David, ontferm u over mij. Maar wat wordt dat gebed aangevochten? Zegt Bartimeus, hij wil Jezus uw grote mond houden. Dat is helemaal niet netjes. Nou komt Jezus van Nazareth voorbij en begin je dan zo te roepen. Zeg, wil je wel eens stil zijn? Maar wat de aanvechtingen ook zijn. En hoe ze ook proberen Bartimeus het zwijgen op te leggen. Het werkt niet. Die man had nood. En als de nood is, blijf je roepen. Wat ze ook zeggen. En daarom gaat hij nog harder roepen. Gij zonen Davids, ontferm u over mij. En wat doet Jezus? Is dat wel eens een wonder voor je geworden? Die staat stil. Het is wat. En die luistert. Ja, verder. Hij zegt zelfs tegen een paar mensen, ga maar tegen Bartimeus zeggen dat hij bij mij mag komen. Dat is een wonder. Arme zondaren in de nood van hun leven zijn welkom bij Jezus. En daar zie ik hem gaan, al tastende naar Jezus. Ze zullen de weg wel gewezen hebben en zo komt hij dan voor Christus te staan. Dat is een beste plek. Ken je die plek? En weet je wat Jezus dan gaat doen? Hij gaat Bartimeus een hele persoonlijke vraag stellen. Zegt Bartimeus, wat wil je nou dat ik doe? Gemeente, jongens en meisjes, jongeren en ouderen, als nu de Heer Jezus is zo naast je kwam zitten vanavond. En die zou je nou eens heel persoonlijk vragen, wat wil je nou dat ik doe? Wat zou je dan zeggen? Het is niet zo'n best teken als je dan na moet denken, oh, wat moet ik nou toch zeggen? Of versta je deze Bartimeus die zegt, Heer, dat ik ziende mag worden. Want het is zo donker, Heer. Lichamelijk, maar ook geestelijk. En wat doet de Heer Jezus dan? Uw geloof heeft u behouden. En hij werd ziende. De Heer deed wat hij vroeg. Als ik nou die vraag eens gesteld zou hebben aan David in Psalm 35, in de omstandigheden waarin hij leefde toen, zegt David, wat zou jij nou willen dat de Heere deed? Weet je wat David zou zeggen? De woorden van onze tekst. Heere, zeg nou eens zo heel persoonlijk tot mijn ziel. Ik ben uw heil. Daar gaan we samen over nadenken. En we schrijven als thema boven de preek het gebed van een zwerver. Ik hoop dat de kerk vol zit met zwervers vanavond. Het gebed van een zwerver. Dat gebed wordt in de eerste plaats geboren in de aanvechting. Want het begin van de psalm laat dat heel duidelijk horen. Twist met mijn twisters. Strijd met mijn bestrijders. In de tweede plaats wordt dit gebed beoefend door het geloven. David zegt nogal wat. Zeg! Zegt hij tegen God. Zeg tot mijn ziel! En in de derde plaats is dit gebed heilzaam voor zijn ziel. Want wat moet de Heere dan tot David zeggen? Ik ben uw heil. Het gebed van een zwerver, geboren in de aanvechting, beoefend door het geloof en heilzaam voor de ziel. Uit de opschrift van de psalm kunnen we heel duidelijk opmaken dat die van David is. Van David staat er eigenlijk alleen maar in het Hebreeuws. Hij is de dichter van dit lied, een lied dat zo heel duidelijk laat horen dat het ontstaan is in de aanvechtingen. Hoe kwam dat dan eigenlijk? Wat was er met David aan de hand? Waar zat hij? Wanneer is dat allemaal gebeurd dan? Nou, om dat een beetje helder te krijgen, moeten we even kort het leven van David nagaan. Wanneer komen wij David voor het eerst tegen? In 1 Samuel 16. Dat is die bekende geschiedenis dat Samuel, de profeet en de richter, naar Bethlehem moet gaan, naar het gezin van Isaï, om daar een nieuwe koning te zalven. Ja, Israël had wel een koning. Maar het was een koning die geen koning meer mocht blijven van God. Het was Saul, die was gevallen in de zonde en de ongehoorzaamheid. En uit het geslacht van Saul mocht geen opvolger meer komen. Nee, God ging een einde maken met het geslacht van Benjamin. Jacob had op zijn sterfbed gezegd, Juda, gij zijt het. De koning zou uit een andere stam komen. En nu moet die richter Salomo naar Bethlehem, want daar woont Isaï met zijn zonen. En daar moet hij naartoe om een nieuwe koning te gaan zalven. En als hij ze alle 7 gehad heeft, dan vraagt hij, is er nog eentje? Ja, er is er nog eentje. De kleinste. Maar die is in het veld bij de schapen. En hij wordt gehaald. En wat moet dat een onvergetelijk moment voor die David geweest zijn. Ik schat dat hij ongeveer 17 jaar was. Dat hij daar als jongen knielde voor die grijze Samuel. En dat hij een hoorn onder zijn mantel vandaan haalde en de heerlijke geurende olie over zijn hoofd goot. En dat hij de woorden mocht horen, David, God heeft je uitverkoren om de koning te mogen zijn van zijn volk. En weet u wat we dan lezen? Zo heel opmerkelijk in 1 Samuel 16, vers 13. En de geest des Heren werd vaardig over David vanaf die dag. Dus die uitwendige zalving ging gepaard met een zalving in zijn hart. Dat is de zalving met de geest des Heren. De geest die David onderwezen heeft en licht gegeven heeft over zijn roeping, over zijn verkiezing, die hem versterkt heeft voor de weg die hij nog zou moeten gaan naar de troon toe. Ja, die Heilige Geest die gaf David eigenschappen en kwaliteiten om echt een goede koning namens God te mogen zijn. En al heel snel komt het openbaar dat hij capaciteiten had en dat de Geest vaardig was over hem. Dat hij grote heldendaden mocht verrichten. En wat is de eerste grote heldendaad, jongens en meisjes, die David mocht doen? Die grote reus Goliath doden. Hoe? Met een steentje. In de kracht van God. Dan kun je met een steentje heel veel. En daarna werd hij aanvoerder in het leger van Saul. En hij behaalde de ene overwinning op de andere van de Filistijnen. Die kwamen elke keer weer het land binnen om het volk Israël te plagen. Maar David mocht overwinnen. Zelfs meer als Saul, dat de vrouwen gingen zingen. Saul heeft zijn duizenden verslagen, maar David zijn tienduizenden. Zo verging het David in die eerste tijd na zijn zalving tot koning. Dat moet een goede tijd voor die David geweest zijn. Wat zal die dicht bij de Heere geleefd hebben? Als je toch zo mag merken in je leven van de hulp en de kracht, de wijsheid van de Heere, dat hij zo dichtbij is. Ja, David die had het wel kunnen zingen. Ik ga van kracht tot kracht steeds voort. En ik zal straks in het zalige oord van Sion voor God verschijnen. Totdat het steeds meer bij die koning Saul doorging dringen dat de Heere met David was, maar van Saul was geweken. En dan lezen wij in twee hoofdstukken verder, 1 Samuel 18. Toen vreesde zich Saul nog meer voor David. En Saul was David een vijand al zijn dagen. Er begon in het hart van Saul iets te ontstaan. Weet je wat? Jaloezie. En als dat doorwerkt, dan loopt die jaloezie uit op haat. En haat is de wortel van de doodslag. En is niet gebleken dat Saul van die boze buien kreeg en dat David moest komen om op de harp te spelen. En hoe heeft Saul niet geprobeerd om met zijn spies David dood te gooien tot 3 keer toe? David kon niet eens meer veilig in het paleis komen. Hij kon zelfs niet veilig in zijn eigen woning blijven, want Saul stuurde zelfs de soldaten achter hem aan om hem te doden. Zo moest David gaan vluchten uit zijn huis, bij zijn vrouw vandaan, uit de stad vandaan. David werd een zwerver. Opgejaagd als een veldhoen in de bergen, schrijft hij ergens. Een zware weg voor die David niet. Een onbegrijpelijke weg ook. Daar had hij helemaal niet op gerekend. Komt daar Samuel, die zalft hem tot koning. En wat is het resultaat? Een zwerver in de bergen. Nergens meer een plekje. Elke dag grijnst de dood hem aan dat hij zelf zegt, ik kom een van deze dagen om in de handen van Saul. Eenzaam en alleen. In vers 12 spreekt hij over de beroving van mijn ziel. Dat woordje beroving in het Hebreeuws heeft ook de betekenis van kinderloos. En in de betekenis van David, ik ben zonder volk. En dan de wetenschap hebben dat je gezalfd bent tot koning over het hele volk van God. En dan zwerf je in de bergen. Wat blijft er dan nog over? Zouden zijn beloftenissen verder haar vervulling echt gaan missen? Een gemeente, dit is de bevinding van vele van Gods kinderen. Zeker als de tijd van de eerste liefde is overgegaan. Die tijd dat de Heere zo dichtbij was, dat je zo'n goed leven met de Heere kende. Dat je dacht, ik ga het nooit meer fout. Dit is een rijk leven. En dat is het ook. Geen dag zonder de Heer. En dan elke dag zijn hulp en zijn nabijheid ervaren. Zondags is de heerlijkste dag van je leven. Je krijgt voedsel in de prediking. Elke dag als het woord open gaat, dan is de Heer zo dichtbij. Ja, in zulke tijden, dan zingt het in de ziel. Ik zeide in mijn voorspoed, want dan is het voorspoed hoor. Ik zal niet wankelen, in eeuwigheid niet. Want de Heer had de berg van zijn goedgunstigheid vastgezet. Het ligt zo vast, zo dicht bij de Heer. Dat is een leven, dan strijdt de Heer voor je en je mag stil zijn. Een heerlijk leven is dat. Maar weet je wie daar niet tegen kan? De duivel. En die zal alles in het werk stellen om dat tere leven met de Heere te verwoesten, kapot te maken. En dan heeft hij zoveel pijlen op zijn boog gemeten. Hij kan het gewoon niet hebben dat een kind van God zich vastklemt door het geloof aan de Heere. Want hij is de grootste tegenstander van de Heere en daarom ook van zijn volk. En hij heeft het van God verloren. Maar hij denkt, nou ga ik het winnen van zijn volk. En weet u wat nou zo onbegrijpelijk is in het leven van Gods kinderen? Dat als de duivel toeslaat, dat het soms wel eens lijkt dat de Heer zich ook nog eens terugtrekt. Dan wordt het zo moeilijk in het geestelijk leven. Dan houdt het jubelen op. Dan lijkt het of er geen ruimte meer is voor het juichen in het hart. Maar dan blijft er een klacht over in de diepte. Van eenzaamheid, maar toen ge u voor een ogenblik verborg, toen trof mij vrees en schrik. Dies riep ik om uw heilgenot. Ik smeekte en zeide, o grote God, wat winst is er in mijn bloed te halen? Waartoe zou ik nou toch in het graf neerdalen? Had je niet op gerekend, kind van God, dat zo zou worden? Weet u wat een kind van God moet gaan leren in het leven? Dat de Heer zijn volk leidt in een weg die ze niet geweten hebben. Het is niet zo best als je het van tevoren helemaal kan uitstippelen. Dan wordt het zo'n vast systeem. En dan loop je mee vast. Waarom laat de Heer dat nou toe, die aanvechtingen? Waarom laat hij de duivel als een hond los? En lijkt het alsof hij zichzelf terugtrekt. Om een pijnlijke les te leren, maar wel profijtelijk. Sterven aan jezelf. En dat je niet uit het gevoel leeft en leeft op de weldaden, hoe rijk het ook is. Maar dat je nou leert te steunen op God in Christus alleen. Dus niet op de weldaden, maar op de weldoener. En daarom brengt hij zijn kinderen in de beproeving, in de aanvechting, om het geloofsleven van Gods kinderen te versterken. En weet u, terwijl ze het niet in de gaten hebben, komen ze op de leerschool van het gebed. Want ze kunnen toch niet nalaten de Heeren te bidden. Kijk maar bij David, wat mag hij nu doen in deze weg, terwijl hij daar ronddolt als een zwerver in de bergen? En het lijkt alsof Gods beloftenissen helemaal kwijt zijn en er niets meer van terechtkomt. Hij mag vurig bidden om Gods hulp. Hij is zo zwak in zichzelf. En die doodsvijand Saul lijkt zo sterk. Dan blijft er maar één weg over. Naar God. Maar waar heeft David dan om gevraagd in deze aanvechting? Nou, dat hebben we voor ons in Psalm 35... En een tweede psalm, daar kom ik straks nog even op terug, is 143. Die zijn eigenlijk tezamen gedicht in deze weg, in deze aanvechting. En als we ons nou eens even beperken bij de eerste drie versen van Psalm 35, dan vraagt David om twee dingen. Hij vraagt in de eerste plaats of de Heer iets voor hem wil doen. En in de tweede plaats of de Heer iets in hem wil doen. Dus voor hem en in hem. Eerst dat eerste. Wat vraagt hij dan aan de Heere dat de Heere voor hem zou doen? Nou, Saul komt op hem af, die zoekt hem met zijn leger, met zijn soldaten. En Saul is voor hem als een vijand en nu gaat hij de Heere te hulp roepen om die vijanden op een afstand te houden. En hoe doet hij dat? Hij roept de Heere allereerst als rechter. Daarom zegt hij in vers 1, twist met mijn twisters. En weet u waarom dat hij dat doet? Saul, die bracht een roddelpraatje in de wereld. En die zei, die David heeft zelf een plan bedacht om koning te worden. En hij zegt wel dat hij door Samuel is gezalfd, maar dat is niet waar. Hij wil dat gewoon zelf. En hij wil mij van de troon hebben. En met die aanvechting loopt David. En dan zegt die Heere, kom u eens tot mij als een rechter. Laat u nou de waarheid eens horen. Want het is mijn weg toch niet, Heere. Het is toch alles van u. Ik heb er helemaal niets aan gedaan. Heere, twist met mijn twisters. U weet toch dat ik onschuldig ben. De aanklachten van Saul zijn toch niet waar, Heere. En in de tweede plaats roept hij de Heere ook te hulp als een strijder, als een soldaat die met wapens komt en met een schild. Strijd met mijn bestrijders, zegt David. Heere, wees toch als een schild, als een groot schild en als een klein schild, een rondas. Heere, wilt u eens een wapen pakken, een spies en een zwaard? Sta op tot mijn hulp, Heere, want ik kan het niet alleen. Zo mag David smeken in de aanvechting om Gods hulp. Een gebed dat geboren werd in de strijd. Maar ook een gebed dat hij mocht opzenden tot God door het geloof, onze tweede gedachte. Want hoe aangevochten een kind van God ook kan zijn, gemeente. En hoe hoog de strijd ook zal gaan, toch blijft op de bodem van het hart altijd iets liggen dat nooit meer weg kan. Gelukkig niet. En dat is het geloof. Oh nee, dat geloof kunnen ze zelf niet in de beoefening brengen, maar daar zorgt de Heilige Geest wel voor. Die is zo trouw. En die zal het op zijn tijd weer in beoefening brengen. Ik moest zo denken aan een heel bekend gedeelte uit de christenreis van Bunyan. Wij weten wel dat Bunyan met het grote pak op reis is gegaan, door het poortje is gekomen en dan komt hij in het huis van uitlegger. En in het huis van uitlegger zijn vier kamers. En als hij dan in de vierde kamer komt, dan ziet hij iets heel aparts. Een groot gat in de muur en er brandt een vuur. En daarvoor staat een man met een hele grote emmer continu water op het vuur te gooien. Want dat vuur moet weg, moet gedoofd worden. Maar hoe die man zich ook uitslooft. En wat een plonzen water die er ook opgooit. Het vuur blijft branden. En dan zit Christen met een vraag, hoe komt dat nou toch? En dan zegt uitlegger, nou loop maar eens even mee naar de andere kant van de muur. En daar staat nog iemand. Nee, die is niet zo druk bezig. Die heeft niet van die grote emmers. Die staat er in alle rust met een heel klein kruikje met olie. En druppeltje voor druppeltje laat hij die olie vallen op het vuur. Daarom blijft vuur branden. Daar is de Heilige Geest. En al kan het vuur misschien bijna weg zijn, maar er hoeft maar één druppeltje van de Heilige Geest op te vallen, van de olie, en de vlammen schieten weer omhoog. Zo is ook de Geest werkzaam in het hart van David. En dat blijkt al in de aanspraak van het gebed, vers 1. Welke naam gebruikt David als hij gaat spreken tot God? Heere, met allemaal hoofdletters. Dat is die trouwe verbondsgod die nooit zal laten varen de werken van zijn handen. Die naam herinnert ons aan die ontmoeting die Mozes had bij die brandende braambossen. Toen Mozes die opdracht kreeg om het volk te verlossen. Ja, maar zegt Mozes, Heer, als nou straks bij Israël komt in Egypte en ze zeggen, wie heb je nou gezonden? Wat moet ik dan zeggen? Nou, zegt de Heere God, dan zeg je mijn naam. Wat is uw naam, Heere? Ik zal zijn die ik zijn zal. Of, zoals je het ook mag vertalen, ik ben die ik ben. Dat is de naam Heere, Jehovah, Yahweh. Weet u wat die naam ons predikt, gemeente? Ik was er, ik ben er en ik zal er altijd zijn voor mijn volk. Volk van God, wat ben je toch gelukkig. Met zo'n God. Die was er voor u. Die is er voor u. Die zal er altijd voor u zijn. Tot in eeuwigheid. En dat had David ook ervaren in zijn leven. Hij wist wie die God was voor hem. Sinds de Heere begon te werken in zijn hart. Wanneer dat geweest is, weet ik niet. Misschien wel van zijn jongste jaren. En hij had ook al enigszins geleerd dat de Heere rechtvaardig is en dat de Heere recht is in al zijn weg en werk. Dat de Heere niets aan hem verplicht is, ook al zou de Heere hem nu laten gaan als zwerver in de bergen. Hij had ook nergens recht op. Maar gemeente, als je door het geloof het is van Gods kant mag bekijken en je mag dan leren als een gans hulpeloze tot de Heere de toevlucht te mogen nemen, dan wil de Heere een redder zijn, hoor. Echt waar. Dan zal je merken dat de Heer niet alleen rechtvaardig en heilig is, maar ook zo groot van goede tierenheid en barmhartigheid. Dat hij zelfs in de aanvechtingen zijn volk oproept om tot hem te komen. Omdat er staat, noodruftigen, vergeet God niet. Hoor je het, aangevochten kind van God? Hij vergeet je niet. En hij laat je niet eindeloos in het verdriet. Het ellendig volk mag op hem wachten. Hij zal hun hoop niet steeds verachten. Ja, David wist dat uit ondervinding. God was een verhorend God. En weet u wat er nu gaat gebeuren in het hart van David? En dat is het werk van de Heilige Geest. En dat doet de Heilige Geest wel meer, juist in die moeilijke momenten van aanvechting en strijd. Dan gaat de Heilige Geest je terugleiden naar vroeger. Naar de wonderen die de Heere al in je ziel gedaan heeft. En dat kunnen we met name vinden in Psalm 143, die ook in deze strijd is gedicht en geboren. En dan zegt David in Psalm 143, ik gedenk aan de dagen van ouds, ik overleg van binnen uw daden. Ik spreek bij mijzelf van de werken van uw handen. Weet u waarom dat de Heilige Geest dat doet? Dat een kind van God in de aanvechting niet omkomt, in de wanhoop. Maar dat doet hij om het geloof weer in beoefening te krijgen, zodat een kind van God weer krediet krijgt op God. Doordat hij terug mag denken aan de trouw des Heren, aan alles wat de Heer in het verleden al gedaan heeft. En dat de Heer geen God is die liegen kan. Zou ik het zeggen en niet doen? Spreken en niet bestendig maken? En weet u, dat wekt wat op in het hart van zo'n kind van God die in aanvechting is. En die toch weer een krediet op God mag krijgen. Die gaat zijn handen uitbreiden tot God. Die gaat weer vluchten tot de Heere. Ja, dan krijg je zoveel vrijmoedigheid door de Geest, dat je tegen God zegt, zeg tot mijn ziel. Ik heb net gezegd dat David om twee dingen vraagt. Of God iets voor hem wil doen, maar ook of God iets in hem wil doen. En dat hebben we hier. Zeg tot mijn ziel. Hij ziet er zo naar uit dat de Heere wat doet in hem. Het staat er in de gebiedende wijs. Heere, zeg! Spreek! Is dat nou geen brutaliteit van David? Man, hoe durf je? Maar nee, dat is geen brutaliteit, gemeente. Dat is nou het geloof wat geboren wordt in de nood. Dan durf je door het geloof tegen God te zeggen, Heere, zeg iets tegen mij. Dit is ook niet een voorgeschreven weg, wat de Heer nou precies zus of zo, nee. Het is een schreeuw vanuit de nood, er is geen andere weg meer voor David. Alle wegen naar de troon zijn afgesneden. Nu is er nog maar één weg open en dat is de genadetroon van God. Heere, zeg tot mijn ziel. En dat woordje zeggen, wat hier gebruikt wordt, dat is meer dan alleen maar het spreken van woorden. Het is ook een brandend verlangen dat de Heere de daad voegt bij het woord. Hier is een man in nood en die zegt, o Heere, ik kom om, red mij toch, Heere. Doe wat aan mijn ziel, zeg wat tegen mij, laat nog eens merken dat u van me af weet. Mijn ziel is zo vol van angst en zorgen. En toch wacht ik sterker op u, Heer. Laat toch niet varen de werken van uw handen. Denk nog eens aan het woord gesproken tot uw knecht. Mag je dat wel eens doen, gemeente? De Heere aangrijpen aan zijn woord om je daaraan vast te klampen. Heer, u hebt het toch zelf gezegd, maar ik kan het niet meer geloven, Heere. Ik zie het niet meer. Zeg het nog eens, Heere. Zeg het nog eens, Heere, alstublieft. Waarom vraagt David nou of de Heere iets wil zeggen, iets wil spreken? Omdat de Heere altijd spreekt in het geestelijke leven. Gods kinderen kennen een sprekend God in hun leven. Kent u die? De afgoden die spreken niet. Psalm 135 die zegt, de afgoden van de heidenen zijn zilver of goud. Maar je kan er allerlei andere materialen bij bedenken. Het werk van mensenhanden, ja, ze hebben een mond, maar ze kunnen niet eens praten. Ze hebben oren, maar ze horen je toch niet. Ze hebben ogen, maar ze zien je toch niet. En als een afgod spreekt, is het de stem van Satan. Die zich verstopt in een afgod. Maar de Heere spreekt wel. Hoe dan? Door zijn woord. Zullen we dat nooit vergeten, gemeente? O ja, de Heere kan ook spreken door zijn voorzienigheid. Daar kom ik straks aan het einde van de preek nog wel even op terug. Maar als de Heere een zondaar gaat zalig maken, spreekt hij door zijn woord. Dat boekje wat we voor ons hebben liggen. Waarvan ik hoop dat het meerdere keren per dag open gaat in uw leven. Jongelui, neem je Bijbel mee op reis. Ouderen, naar je werk. Laat uw geboon, uw woord, op reis mij niet ontbreken. Er is heus wel een keer een plekje, al is het maar een paar seconden, om even een paar woorden te lezen. De Heere spreekt door zijn woord. Nee, niet door een of andere stem uit de hemel. Dat deed hij wel om de Bijbel tot stand te brengen. Maar nu in de Nieuwtestamentische kerk, nu wij de kanon mogen hebben, het complete woord van God, is dit het middel waardoor God spreekt. En nooit spreekt de Heere buiten het woord om. Nou bid David niet, zeg tot mijn oor, maar David bid, spreek tot mijn ziel. Dat is het spreken van de Heere wat samengaat met de toepassing. Daarom is het werk van de Heilige Geest zo nodig. En komen we nooit boven dat eenvoudige versje uit, Psalm 25 vers 2. Heere, maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Maar gemeente, als die twee samengaan, het woord en de geest. Echt waar, Gods kinderen kunnen het getuigen. Dan is dit woord echt waar een kracht Gods tot zaligheid. Dynamiet, een kracht, het doet wat. En zo mag David bidden, met verwachting. Hij grijpt God aan op zijn eigen woord. En wat wil die dan zo graag dat de Heere tegen hem zegt? Zeg tot mijn ziel, wat dan David? Wat wil je zo graag uit de mond van de Heere horen? Waar wil je nou zo graag de troost van hebben? Die troostrijke verzekering in je hart. Nou, kijk maar in de tekst. Ik ben uw heil. Onze laatste gedachte. Ja, er was geen andere uitweg meer voor die David. Dan alleen te vluchten tot de Heere. Niets en niemand kon hem redden. De Heere alleen. En dat mocht hij geloven. Daarom gaat hij tot de Heere uit en bidt hij tot God. En dan zegt die Heere, wil u nog eens wat tegen me zeggen? Ik ben uw heil. In het Hebreeuws staat precies andersom. Uw heil ben ik. Heere, wil u dat nog eens zeggen? Ik vind nergens heil meer, nergens. Maar één ding weet ik, Heere. Uw heil ben ik, wil u dat nog eens zeggen? Wil u dat nog eens tegen me zeggen? Wat betekent dat woordje heil eigenlijk? Want dat is eigenlijk het kernwoord van dit gebed. Betekent ruimte maken, redden, bevrijden. Het woord kom je ook nog wel eens tegen in de militaire wereld. Het wil dan zeggen dat er ruimte gemaakt wordt voor iemand die zwaar verdrukt wordt door een vijand. En iemand die bevrijd moet worden uit de macht van de vijand. Wat een gepast gebed van David toch. Hij wordt zo benauwd van alle zijden. Je moet het je maar zo voorstellen. David die zit daar ergens in de bergen van Judea. En de vijand die zit als het ware als een grote kring om hem heen. En die kring wordt steeds kleiner. Die komt steeds dichter op David af. Dan word je toch benauwd van alle zijden. Van alle kanten. Nog even, nog even. En in zo'n toestand roept die Heere, de vijand omringt mij. Ik word benauwd van alle kanten, het wordt steeds benauwder. Zeg u eens, ik ben uw heil. En geef dan ook gelijk de toepassing erbij. Maak eens ruimte, Heere. Red mij uit deze benauwdheid. Daar ziet hij zo nou uit. Zodat hij met vrijmoedigheid kan zeggen, de Heere is mijn heil, voor wie zou ik nog vrezen? Laat ze maar komen. De Heere is mijn heil. Of zoals het in vers 9 staat, zo zal mijn ziel zich verheugen in de Heere, zij zal vrolijk zijn over zijn heil. Zijn ziel is zo geschokt. Nu hij zo zwerven moet daar in de bergen, en zullen er ook geen vijanden van binnen geweest zijn bij David. Zegt David, geloof jij nou nog in je God? Wat moet er nou van die belofte terechtkomen? Zie je wat dat God liegt? Dat God geen waarheid spreekt? En David, waar is trouwens die God op wie jij bouwde? Hij is het toch niet? Zie je nou wel? Wat top je man, geef je toch over? Oh, wat een aanvechtingen van binnen en van buiten. Snapt u nou dat David hunkert, verlangt om te schuilen bij de Heere, om bij hem veilig te zijn, want de Heere heeft heil voor hem. Zit hij vanavond ook zo'n aangevochten zondaar in ons midden? Die het verstaat, duizend zorgen, duizend noden kwellen mijn angstvallig hart. Wat een strijd, hè, kind van God. Wat een tranen. Wat een aanvechting. En je denkt dat je er nooit meer uitkomt. Dat denk je. Het is niet zo. Luister eens wat David zijn zoon Salomo heeft opgedragen in Psalm 72. Nooddruftigen zal hij verschonen, aan armen uitgena. Zijn hulp ter verlossing tonen. Hij slaat hun zielen ga. Hij ziet je wel, o kind van God. Hoe de duivel ook sist, hoe die ook plaagt. Wat een aanvechting ook zijn, maar hij ziet je wel. Als hen geweld en list bestrijden, al gaat het nog zo hoog. Je bloed, je tranen en je lijden zijn dierbaar in mijn oog. Ik zie je wel. O, mag dat nou eens geen krediet geven? Als je nou mag horen dat de Heere echt wel van je af weet en dat hij je ziet. Heb ik het vanmorgen in het gebed niet gezegd, dat Gods kerk een veiliger plek heeft dan te vinden is in deze wereld? De handpalmen van hun zaligmaker, daar liggen ze altijd in, kunnen ze nooit meer uitvallen. O kerk des Heren, wat een veilige plek voor tijd en eeuwigheid. O ja, ik weet ook al dat je wel eens kan zitten in de kloof van de steenrots, Hooglied 2 vers 14. Als een duif die moest vluchten voor die helse roofvogel en er niet meer uit durft te komen en er ook niet meer uitziet, omdat het precies de tijd is dat je het verenpak kwijt moet raken en het koeren er niet meer is, die lieflijke stem er niet meer is. Maar wat doet dan de bruidegom? Die komt op zijn tijd. En weet je hoe die dan zijn bruid die daar verscholen zit in de aanvechting en de strijd gaat aanspreken? Mijn duiven. Ik zie je wel zitten hoor. In de kloof van die steenrots, in die spleet er helemaal achterin. En je durft niet naar buiten te komen. Je bent zo bang. Maar weet je wat hij zegt? Kom maar. Kom maar, toon je gedaante maar, laat je stem maar horen, want je gedaante is voor mij toch lieflijk en je stem is voor mij toch zoet. Weet je hoe de Heer Jezus dat kan zeggen van zijn bruid? Omdat hij zijn eigen werk ziet in het hart van zijn kerk. Hoort u de uitnodiging, aangevochten zondaar, van de Redder? Geef dat nou geen vrijmoedigheid in je hart om dan David maar na te schreeuwen. Omhoog, Heere, zeg ook tot mijn ziel, ik ben uw heil. Het wordt nog rijker in de tekst. Want ik ga u nog een keertje wijzen op het woordje heil. In het Hebreeuws staat er, en nou ga ik het even in het Hebreeuws noemen, Yeshua. Welke naam hoor je daarin, jongens en meisjes? Yeshua. Jozua. En Jozua, dat is de oud-testamentische Hebreeuwse naam voor de nieuw-testamentische Griekse naam Jezus. O gemeente, als we dan zo eens naar de tekst gaan kijken, dan hoor ik hier een man roepen in de nood en de aanvechting, Heere, zeg tot mijn ziel, ik ben uw Jezus. O, wat een rijkdom ligt er in deze tekst, gemeente. Wat een wonder als je dat door het geloof mag leren bidden, al gaat de strijd nog zo hoog, want dan ben je bij het juiste adres. Want Hij, Jezus Christus, is de enige grond en de enige weg waarop en waardoor je gered kan worden, bevrijd kan worden, verlost kan worden van alle vijanden, van alle doodsvijanden. Weet u waarom? En laten we nu eens heel stil worden. Weet u waarom? Omdat deze Heere Jezus volmaakt tot in de diepste diepte heeft verstaan wat Psalm 35 aan aanvechtingen laat horen. Hoe is de Heere Jezus niet benauwd geweest op aarde? Hebt u Christus wel eens zien kruipen in de hof van Gethsemane als een worm en geen man, toen de toorn van God op hem afkwam en hij begon te beven en te zweten, zelfs tot bloedens toe? Wat een benauwdheid! En hoe zwaar, hoe diep werd de benauwdheid op Golgotha, toen het stikdonker werd en toen de Heere Jezus omringd werd, zoals Psalm 22 zegt, door een stierenheer uit Bazan. Dat is een uitdrukking, gemeente, waarmee de Satan wordt bedoeld met heel de hellemacht. En die kwam op Christus af in die drieuurige duisternis. O ja, de Heer Jezus had al eerder een strijd gekend met de Satan, toen hij 40 dagen en nachten in de woestijn was. Maar hij overwon de Satan. En dan staat er zo opmerkelijk. Toen week de Satan van hem. Voor een tijd. Ja, voor een tijd. Tot het moment dat het donker werd op Golgotha. Toen kwam hij terug. Niet alleen, maar met alle duivelen. Toen is Christus nedergedaald ter helle. O, wat een helse benauwdheid moet dat voor de Heere Jezus geweest zijn, gemeente. Professor Wisse die schrijft in zijn boekje over de 7 kruiswoorden dit. En ik hoop dat u dat na mag zeggen. Echt mag nazeggen met uw ziel. O, wat moet dat, mijn dierbare Jezus, voor u zijn geweest, toen u daar uit de afgrond dat monster zag naderen, die met zijn helse ogen vlammen door de duisternis schoten en u doorboorde. Wat moet u, hemelse Christus, uitgestaan hebben, alleen al bij het zien, toen Apollyon op u afkwam, door wie eigenlijk alles was ontstaan, die moordenaar van het beeld van God, van de mens, de verklager, de aanvechter van zijn volk, de martelbeul der verdoemenis, schrijft Wisse, die hater van God, die belager van u, reeds in de hemel, o gezalfde des Heren. Nee, werkelijk, zegt Wisse, dit kan ik niet beschrijven. Wat een contrast moet dat voor u, Heer Jezus, geweest zijn. Het contrast van die hemelse heerlijkheid en nu die helse duisternis. Als dat monster op hem afkomt, o heilige borg, wat moet dat voor u geweest zijn? Ik kan slechts uitroepen. U ook? Jij ook? Ach, Heere, dat ik in Adam naar dat monster heb geluisterd. En daarom doe ik, Heere Jezus, u deze angst en benauwdheid aan. En dat is zo waar, gemeente. Daarom zal een zondaar die mag leren roepen, zeg tot mijn ziel, ik ben uw heil, ook roepen als een onwaardige. Ik heb het niet verdiend, Heere, dat u mij zou geven waar ik zo naar uitziet. Maar, en dat is het geloof, nochtans, Heere, nochtans, om de verdiensten van de Heere Jezus Christus wil, zeg tot mijn ziel, ik ben uw Jezus. Want u alleen, Heere Jezus, kan mij troosten. In mijn hoogste aanvechting. U alleen, Heere Jezus, kan mij verlossen. In mijn helse benauwdheid. En let er eens op, gemeente, hoe David het zegt. Hij vraagt niet zomaar om heil zonder meer. Maar hij zegt, Heere, zeg nou eens tot mijn ziel. Dat uw heil mijn heil is. Dat uw Jezus mijn Jezus is. Dat is een rijke troost. Als die dat nou eens gaat zeggen. Zo heel persoonlijk. Terwijl het alles afgesneden lijkt. En het hopeloos lijkt. En u dreigt onder te gaan in de wanhoop. Dat hij komt en zegt. Ik ben uw Jezus. Niet meer van mezelf. Niet meer van de duivel. Niet meer van de wereld. Niet meer van de zonde. Maar zijn eigen. Ik ben van hem. Weet je hoe? Gekocht. Met zijn bloed. Gekocht met zijn bloed. Zit hier vanmiddag, vanavond ook zo'n heilbegerige zondaar? Zie je er ook zo naar uit dat hij dat eens tegen je zegt? Ik ben uw Jezus, uw zaligmaker, uw redder, echt gemeente. Dat is de enige troost in leven en sterven. Dat ik met lichaam en ziel van hem ben. Dan kun je sterven. Dan ga je de eeuwige heerlijkheid in. En dan mag je altijd bij de Heere wezen. Verlang je er wel eens naar? Sta je wel eens op de uitkijk? En zeg je, wanneer komt u, Heere Jezus? Want ik heb zo'n sterke begeerte om ontbonden te wezen en bij u te wezen. Dan ben je goed gesteld. Dan heeft de glans van de wereld het verloren. Dan zegt de aarde niet zoveel meer. Maar dan verlang je naar hem. Mijn Jezus. Dit gebed is een gebed wat Gods kinderen heel hun leven hier op aarde moeten leren bidden. Aanhoudend blijven ze bidden. Vertroost mijn ziel in haar geween en zeg haar, ik ben uw heil alleen, ik ben uw Jezus alleen. Want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. Zit hier iemand die gebukt gaat onder de last van zonde en plagen? O, vlug maar tot hem en zeg dan, Heere, zou u ook tegen mij willen zeggen, ik ben uw Jezus. Ik ben die persoon die je zalig kan maken van je zonde. O, zie je er ook zo naar uit? Ken je ook dat brandend verlangen om te weten zijn eigendom te mogen zijn? Dat is mijn liefste. Dat is mijn bloedbruidegom. Die heeft mij gekocht. Ja, hij is ook het medicijn tegen de verleidingen van de wereld. En wat zijn die er veel, hè? Wat verleidt de wereld ons toch? En wat zijn er trouwens ook een verdrukkingen in de wereld, maar kind van God, hoe zwaar de verdrukkingen ook zijn, luister eens wat uw meester heeft gezegd. Ik heb de wereld overwonnen. Heb goede moed. O, als je dan zo in de verdrukkingen weer eens op uw Heere mag zien, op uw Jezus, dan zeg je het met dat bekende gedicht, weg wereld, weg schatten. Je kunt toch niet bevatten, hoe rijk ik wel ben, ik heb alles wel verloren, maar ik heb Jezus verkoren, wiens eigen ik ben. En dan dat medicijn tegen de aanvechtingen van Satan. Kind van God, je kan wel eens op de zeef liggen, hè? En geschud worden. De Satan heeft u zeer begeerd te ziften als de tarwe. Val niet mee. Maar wat zegt de Heere Jezus tegen zijn bruid? Maar ik heb voor u gebeden. Dat uw geloof niet ophouden. O, heft uw hoofd dan eens omhoog. Want daar aan de rechterhand des vaders is die biddende hoge priester die altijd voor je bidt, kindersheren. Altijd. Vannacht bad hij voor u. Nu bidt hij voor u. Morgen bidt hij voor u. Hij bad zelfs voor u toen u nog niet eens bekeerd was. Want je bent in zijn handpalmen gegraveerd. En daarom bidt hij altijd voor zijn kerk. Ook als die ziet, juist als die ziet, dat de Satan weer losgebarsten is en het u zo moeilijk maakt. O gemeente, wat een heil. Wat een zaligheid in dat kleine stukje tekst van Psalm 35 vers 3b. Ken je dat heil? Of nog niet? Ken je Christus? Of niet? Dan ben je zo ongelukkig. Dat zie je misschien niet, maar het is wel zo. O, zoek hem toch, voordat de grote dag der dagen aanbreekt, gemeente, en u eeuwig bij de duivel moet zijn. Als de Heer Jezus nou al zo benauwd had in die drieurige duisternis, zou jij dan eeuwig bij die duivel moeten zijn? En dat verdient. Zo gij zijn stem dan heden hoort, geloof toch dat heilrijke woord. En verhard u niet, maar laat u lijden. Het kan, het kan. U wil die. En daarom gaat u verloren. Smeek toch of de Heer het anders wil maken naar zijn eigen belofte. Bij het woord, leg je vinger erbij. Heere, zeg tot mijn ziel, ik ben uw heil. Laat de Heere niet los, gemeente. Maar blijf de Heere erop wijzen en rust niet, voordat de Heere dit toepast. Want de Heere spreekt, ook in zijn voorzienigheid. En ik geloof, gemeente, dat de Heere dat bij iedereen wel op een of andere manier doet, die een plekje heeft gekregen op het erf van het genadeverbond. Juist als je jong bent, komt de Heere met roepstemmen. Ik denk aan het ongeluk van vrijdagavond. Dan schrik je, hè? Maar het is een roepstem. Heden zij en morgen gij. En dan maakt dat toch wat los van binnen, hè? Dan word je toch wel serieuzer en dan zeg je, ja, er moet toch wel een wonder gebeuren. Denk eens terug aan dat moment dat je bij een sterfbed stond. Onvergetelijk niet. En dat maakte wat los in je. Je ging toch serieuzer de Bijbel lezen. En je ging toch serieuzer bidden. En er is een tijd in je leven geweest dat het anders leek te worden. Maar waar is het nu? Misschien zit hier wel een jongen die kort geleden 's avonds op bed niet kon slapen. Omdat je zo'n indruk had van dood en eeuwigheid. dat mama even moest komen. Dat je zo moest huilen en je voelde, ik moet bekeerd worden. Of misschien dat meisje dat pas ook zo erg moest huilen, want ze is zo jaloers op oma. Oma is een kind van God en oma heeft iets en dat heb ik niet. En je voelt dat. En je zou ook zo graag willen dat je dat nieuwe leven had. Je zou ook zo graag de Heer Jezus willen leren kennen. Ja, je hebt het niet. En je wordt er zo verdrietig van. En er spreekt een stem in je geweten dat het moet gebeuren. Roepstemmen. Dat kan de Heer doen. Door dood en eeuwigheid op je af te laten komen. Dat kan de Heer ook doen door lieflijk te lokken. En dat je voelt dat er wat moet gebeuren en dat je ook echt wel ziet hoe rijk het moet zijn om de Heere te vrezen. Maar als het niet verder komt. En als u nu terugdenkt aan die momenten van vroeger. Dat je onder die roepstemmen, onder de indruk kwam. En je moet nu zeggen, het is weg. Haal het eens op in de herinnering, gemeente. Ga er nog eens mee terug naar God. En zeg het nog eens, Heer, weet u het nog? Toen ik 6 jaar was, toen ik 18 jaar was, toen was ik zo onder de indruk. Maar het is weg, Heer. Maar het was toch een roepstem van u. Kom er nog eens op terug, Heer. Ja, kom nog eens met meer terug. Dat ik ook uw stem mag horen vanuit het woord. Wat ik vanavond heb gehoord. Zeg tot mijn ziel. Ik ben uw heil alleen. Heilbegerige zondaren, vlucht maar tot hem. En of je nu aan het begin van de levensweg staat, of verder geoefend mag in het geestelijke leven, het heil is des Heren, buiten u, in een ander. O, ga erop uit en rust niet, voordat je met Jacob zou mogen zeggen, toen hij op zijn sterfbed lag. En daar hoef je echt nog niet voor op een sterfbed te liggen, hoor. Hoef je ook nog niet oud voor te zijn. Op uw zaligheid wacht ik. Daar wordt hetzelfde woordje gebruikt als het woordje heil in onze tekst. Eigenlijk zegt Jacob op zijn sterfbed, op uw Jezus wacht ik, Heere. Kind van God, dat mag u kennen, hè. Er zijn tijden in uw leven geweest dat u dit kon nazeggen. Op uw Jezus wacht ik, Heer, met een brandend verlangen. En wie dat mag kennen, komt niet boven dit gebed uit van een zwerver. Zeg tot mijn ziel, ik ben uw heil. Ik ben uw zaligheid, ik ben uw Jezus. En wie dat op goede gronden mag zeggen, die zal ook de oude Simeon in het Nieuwe Testament kunnen begrijpen. Die het in de tempel heeft uitgejubeld met de Heer Jezus in zijn armen. Nu laat gij, Heere, uw dienstknecht gaan in vrede naar uw woord. Zegt Simeon. Waarom kun je dat nou zo vrijmoedig zeggen? Luister dan wat Simeon zegt. Want mijn ogen hebben uw zaligheid, uw heil, ja, uw Jezus gezien. Amen. Thank you. Laten wij de Heere nog bidden en danken. Heer in de hemel, zo komen wij tot u aan het einde van deze avonddienst. Zeg ook tot onze ziel, van de kinderen, de jongeren en de ouderen. Ik ben uw Jezus. Heer, en dat wij dat mogen leren in de weg van sterven aan onszelf. Geef mij Jezus of ik sterf, want buiten hem is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. En als we dat mogen kennen, Heere, dan zijn we zo gelukkig. Welzalig is het volk dat die klanken gehoord heeft, die stem. Wil u dan het woord toepassen, Heere, in het midden van de gemeente? Wilt u ons veilig thuis brengen straks? Gedenk degenen die alleen thuis komen. Wees ook met diegenen die niet meer naar uw huis kunnen komen, die deze dag met ons verbonden waren met de kerktelefoon. Wil u ook thuis aan hen gedenken? Wees met ons in deze nieuw begonnen week. Doe ons leren elke dag opnieuw, zonder u kunnen wij niets doen. Wees met onze jongens en meisjes op school, de jongeren met hun studie, de ouderen bij hun werk. Heer, en als er moeilijke dingen zijn in deze week, waarvan we nu nog niet weten hoe het allemaal zal gaan, dat we het in uw hand mogen leggen. Wees ook met diegenen die niet meer werken. Wilt u voor hen zorgen? Ook als er werkeloosheid is gekomen, wilt u uit genade nog wegen openen waar wegen gesloten lijken. U weet dat we een moeilijke tijd meemaken, Heer, ook op dat gebied. Maar wilt u nog wonderen doen? Vergeef ook al onze zonden en doe verzoening erover in het bloed van Christus. Amen. Wij zingen tot slot Psalm 138, vers 4. Als ik omringd door tegenspoed, dat is de aanvechting, bezwijken moet, schenkt gij mij leven. Is het dat mijn vijands gramschap brandt? Uw rechterhand zal redding geven. 138, vers 4. Eindigen we met het gebed om de zegen van de drie-enige God. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enige God, u alleen zij al de eer. Amen.